Oké, het is mijn overtuiging dat God de katholieke kerk niet regeert. Ik geloof niet dat de katholieke kerk de kerk is die Jezus heeft gesticht. Ik geloof dat de katholieke kerk zich niet houdt aan de leringen van de apostelen. Ik geloof ook dat zij toevoegt aan het woord van God. En dat zij de overleveringen, de tradities, de geschiedenis van de kerk, niet de tradities van de apostelen die we in de Bijbel hebben, maar de kerkgeschiedenis, dat zij die gelijk vogelpik gebruikt. Wanneer het haar uitkomt, zal zij die gebruiken. Wanneer het haar tegenspreekt, dan zal zij die negeren. Pausen zijn feilbaar en spreken elkaar regelmatig tegen. Daar gaan we nu wat meer over uitweiden. Misschien ook even dit, in Handelingen hoofdstuk 20, zien we dat Paulus de oudste, de presbyters van Efeze, tot zich roept. En hij zegt tegen hen dat zij zich moeten houden aan het woord van Paulus. Hij zegt dat hij hen de volle waarheid heeft verkondigd. Hij heeft hen niet nagelaten om hen al de raad van God te verkondigen. Maar waarschuwt hij voor grimmige wolven die na zijn heen gaan zouden komen, die de kudde niet zullen sparen. Er zouden uit hun eigen midden mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om discipelen achter zich aan te trekken. Ik heb de catechismus, mijn woorden, maar de catechismus opengeslaan. De leer zoals elke katholiek die moet kennen. En ik wil wat gedachten naar voren brengen. De Heilige Geest, wat doet hij voor de kerk, staat hierin. Die bestuurt en heiligt de kerk en bewaart haar voor dwaling. Hij is de ziel van de kerk. Waardoor is de Heilige Kerk in geloofsleer en zedeleer onfeilbaar? Door de bijstand van de Heilige Geest. Wie bezit het onfeilbaar leergezag? De paus afzonderlijk en de bisschoppen gezamenlijk in vereniging met de paus. Wanneer is die onfeilbaar? Als hij als hoofd van de kerk een beslissende uitspraak doet over geloof en zeden en alle christenen de verplichting hebben die uitspraak aan te nemen. Oei. Wie zijn ketters? Ketters zijn zij die wel gedoopt zijn en zich christenen blijven noemen, maar hardnekkig één of meer geloofswaarheden verwerpen. En waaruit weet de Heilige Kerk wat Christus heeft geleerd? Niet alleen door de Heilige Schrift, maar ook door de overlevering. Onfeilbaarheid. Dit is wat in de nieuwe catechismus van 1966, niet mijn woorden, wat de katholieke kerk leert over onfeilbaarheid. Lees met mij mee. Onfeilbaarheid is een beetje een glad en bewegingloos woord. Maar het geeft een veelkleurige en ook dynamische werkelijkheid weer. Namelijk dat Gods geest de kerk niet zal laten verdwalen bij haar zoeken. In het verleden is onfeilbaarheid wel eens te veel opgevat als een kasboek. Het staat er en daarmee uit. Iets verder. Men hield er te weinig rekening mee hoe wij nooit met de waarheid zonder meer te doen hebben, maar met de uitdrukking van de waarheid. Dezelfde waarheid, zo zeggen zij, moet altijd nieuw gezegd en toegepast worden. Met andere woorden, de waarheid van vandaag kan wel eens niet de waarheid van morgen zijn. Wil zij niet verschalen en verdorren. Zij die dynamischer leerden denken, hebben daar weinig moeite mee. Dit houdt dus in dat de vertolking voor verbetering vatbaar blijft. Dynamische waarheid? Wel, laten we enkele voorbeelden bekijken. Paus Adrianus VI zegt, als hoofd van de Romeinse kerk, hij zegt, ik zeg eerst dat als bij de Romeinse kerk het hoofd wordt begrepen, namelijk de paus, dan is het zeker dat hij kan dwalen. Wat hebben we juist gezien? De Heilige Geest zorgt ervoor dat de kerk niet kan dwalen. De paus zegt, nou ja, zeker kan het hoofd dwalen. Zelfs in de dingen die betrekking hebben tot het geloof. Er werd juist een onderscheid gemaakt tussen disciplinaire en de andere dingen. Het ontglipt me even.
Geloof en moraal.
Geloof en moraal. Dus door ketterijen te bekrachtigen door middel van zijn beslissingen of voorschriften. Want vele Romeinse pontificaten waren ketters. Dit is zelfs onlangs gezegd van Johannes de 22e. Stel u zelf deze vraag. Had deze paus gelijk? Want dan betekent dat dat de paus wel feilbaar is. Had hij ongelijk? Dan is de paus nog steeds feilbaar. Want hij heeft zich vergist. Ex cathedra. Dat is de oplossing voor dit probleem. Want Hugo heeft ook gezegd, pausen spreken elkaar regelmatig tegen. In Wikipedia wordt deze definitie gegeven. Als een paus iets ex cathedra afkondigt, dan heet hij onfeilbaar te zijn. Sinds het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van onfeilbaarheid heeft afgekondigd, heeft slechts eenmaal, goed, ik weet niet of dat die gegevens kloppen, ik laat dat ook aan Hugo over hoeveel keren, een paus ex cathedra gesproken. Dus al die tijd, sinds 1870 tot nu, heeft maar eenmaal, als deze gegevens kloppen, eenmaal een ex cathedra. En al die andere uitspraken dan, waren die niet betrouwbaar? En het gaat dan hier over het dogma van de ten hemel opneming. Slechts eenmaal.
Het zou goed kunnen in ieder geval.
Waar is de lijst van onfeilbare uitspraken? Hoe kan ik die herkennen? Zegt de paus op voorhand. Ik ga nu ex cathedra spreken. Of is het achteraf, als het een leugen blijkt te zijn, ja, dan had hij uit zichzelf gesproken. Of als het dan waarheid achteraf blijkt te zijn, nou, dat was ex cathedra. Hoe kunnen wij dat herkennen? Ik laat het aan Hugo om daarop te antwoorden. En dat betekent dus ook, wanneer hij niet ex cathedra spreekt, niet vanuit zijn stoel, dat hij dus niet betrouwbaar is. Want alleen, hij is alleen maar onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt. En stel jezelf deze vraag, waarom mag een paus liegen? Waarom moet hij niet betrouwbaar zijn, als hij niet ex cathedra spreekt? Trouwens, lezen wij dat ergens hier in de schrift, ex cathedra? Hadden zij dat nodig? Nee. Bij deze definitie van ex cathedra ben ik ook onfeilbaar. Als ik gelijk heb, dan heb ik ex cathedra gesproken. Blijkt achteraf dat ik een leugen heb verteld, dan was het niet ex cathedra. Paulus zei, ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Paulus waagde het niet van iets anders te zeggen dan hetgeen Christus wilde dat gezegd werd. Matthäus 5, laat u ja en ja zijn en u nee en nee. Waarom Jezus die woorden spreekt is dat zijn discipelen betrouwbaar moeten zijn en altijd de waarheid moeten spreken, Efeze 4 vers 25. Matthäus 12 heb ik juist al naar verwezen, we zullen voor elk woord geoordeeld worden. Kijk eens, feilbaarheid. Galileo, een katholiek als ik me niet vergis, Hugo mag me verbeteren, paus Urbanus de 8e, die verklaarde in 1615 dat Galileo een zuivere dwaalleer verkondigde, omdat hij zei dat de zon het middelpunt is van het universum in plaats van de aarde. Tot die tijd werd altijd gedacht dat de aarde het middelpunt is. Galileo zei iets anders. Wat zei de paus, de onfeilbare paus? Galileo, wat jij zegt is absurd, filosofisch vals, formeel een ketterij, omdat het uitdrukkelijk een strijd is met de Heilige Schrift. Die link moet je maar nakijken. Heel het verslag kan je daar nalezen. Het is wel in het Engels. Maar kijk nu. In oktober van 1992 sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit. Galileis wordt hij hier genoemd. Die naam werd gezuiverd en hij werd erkend als een gelovig mens. Stel u dat voor. Galileo werd eerst gezegd, Galileo, jij bent een ketter. Wat jij hier vertelt is een zuivere dwaalleer, is een strijd met het woord van God. En ik ben Gods gezant, zijn boodschapper. En een andere boodschapper van God die gaat zeggen, nee, Galileo, jij bent een gelovig mens. Hier is een excuus, het was niet waar wat er gezegd was. In 2008 heeft de huidige paus Galileo nog geprezen omwille van zijn grote bijdrage aan de sterrenkunde. En dit was allemaal ten tijde van de Inquisitie. En kijk opnieuw wat de catechismus daarover zegt. Tegen zulke bewegingen, er wordt hier verwezen naar goddeloze volken, kwam heel de maatschappij in opstand. Volk, wereldlijk bestuur en kerkelijk bestuur. Na 1200 echter spannen kerkelijk en wereldlijk bestuur met vrede en onrechtvaardige middelen tegen dwaalleraren samen. De kerk, de paus, het hoofd, die onfeilbaar is, die Gods wil vertegenwoordigen hier op aarde, die u en mij moet leren wat juist is, spant met onrechtvaardige en vrede middelen samen, naar eigen zeggen van de katholieke kerk, tegen dwaalleraar. We zien dan ook, daar de wortel van de vervolgde beweging levensbeschouwelijk is, had de bisschop of pauselijk rechter het onderzoek, dus de inquisitio, en het oordeel daarover in handen. Het is duidelijk dat hiermee beide verantwoordelijk waren voor de doodvonnissen. Niet alleen het wereldlijk gezag. Zij schrijven zelf, wij in onze tijd vragen ons echter af, hoe is het mogelijk? Dat de christelijke samenleving, nee niet de christelijke samenleving, de christelijke leiders, de paus en zijn bisschoppen, tegen andersdenkenden optrad zoals vroeger het Romeinse Rijk tegen de christenen. Dan praten we nog over de kruistochten en al die andere goddeloze praktijken, verkrachtingen, moordpartijen die in naam van Jezus zijn gebeurd onder leiding van de katholieke kerk. Jezus zei, vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Dat geldt voor u en mij als wij ons christen noemen. Maar voor het hoofd van de kerk geldt dat niet. Die mag dat, want die was op dat moment uit zijn eigen wil aan het spreken. Laat plaats van de toren, voor de toren. Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Andere tekstverwijzingen die dat allemaal weergeven. In 1252 verklaarde paus Innocentius de IV in zijn bul, zijn verklaring ad extirpanda, dat bij de verhoren van verdachten ook martelmethoden waren toegestaan. De Bijbel zegt, als jij zegt, ik ken God. De paus die zegt niet alleen, ik ken God, die zegt, ik ben de plaatsvervanger van God hier op aarde. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, weet je wat die is? Een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Bisschoppen. Een opziener moet een man van een vrouw zijn. Moet zijn eigen huishouden goed kunnen besturen. Hoe zal die voor de gemeente van God zorgen als hij zijn eigen gezin niet onder tucht kan houden? De kerk van het Westen is overgegaan om slechts hen priester te maken die ongehuwd willen blijven. Celibaat is het vereist. Nee, niet willen blijven. Zij moeten ongehuwd blijven. Het is altijd vereist voor een bisschop om ongehuwd te blijven. God zei heel iets anders door zijn woordvoerder Paulus. Laten we even nadenken over die overlevering waar de katholieke kerk zegt dat zij die volgt. Tertullian, een kerkvader, die zegt in die tijd dat zij 3 keer onderdompelde wanneer iemand gedoopt werd. Na de doop dronken zij een mengeling van melk en honing. En vanaf die dag namen ze een week lang geen bad. Ook vast en neerknielen tijdens de samenkomst op zondag was niet geoorloofd. Tertullian zei dat deze dingen niet uit de schrift kwamen, maar dat die er door overlevering waren gekomen. Degene onder ons die bekend zijn met de katholieke kerk, doet de katholieke kerk dit? Nee, waarom niet? Waarom volgt zij de overlevering niet, waarvan zij zegt dat zij die zo volgt? Jeroen, die zegt in 379 na Christus, dat die overleveringen waar Tertullian over spreekt, hetzelfde gezag van het geschreven woord hebben. Waarom volgt de katholieke kerk die overlevering niet? Dit is wat ik bedoel. Wij kunnen gewoon niet weten. De ene zegt dit, de andere zegt dat, die zegt zus, die zegt zo, en ze spreken zich tegen. Dit is het betrouwbare woord van God en niks anders. Avondmaal. De Bijbel leert, Paulus, de apostel, ieder eten van het brood en in ieder drinken van de beker. Tijdens de heilige concilie van Constans werd er besluit genomen dat geen enkele priester de mensen zowel het brood als de wijn mag geven op straffe van wat? Excommunicatie. Als jij dat toch deed, dan werd jij een ketter, dan werd jij een dwaalleraar en jij werd weggestuurd uit de kerk. Ze moesten zich bekeren. De kerkvaders, de geschriften van die dag, Clement van Alexandrië, Cyprianus en nog veel anderen spreken allemaal dat zij het brood en de wijn tot zich namen. Waarom heeft de katholieke kerk dat veranderd? Irenaeus, die ontkende de erfzonde. Hij zei dat de schrift een pijler en fundament is van ons geloof. Hij zei dat de waarheid is overgeleverd door middel van geschreven documenten. Hij zei dat de waarheid kon worden afgeleid uit de schriften. Door hen die niet bekend waren met de traditie, zoals die door de kerk verteld werd. Zij die beweren, zegt hij, dat de waarheid viva voce, dus met een levende stem, een voortdurende stem, moet worden gepredikt, zei Irenaeus, die moeten worden afgewezen. Het is duidelijk. De Bijbel is betrouwbaar. Ik heb slechts enkele voorbeelden aangehaald, maar we kunnen zo nog veel doorgaan. Te laten zien dat de paus niet betrouwbaar is. Zijn bisschoppen zijn niet betrouwbaar. Zij houden zich niet aan het woord van God. Ze houden zich niet aan de overlevering. Ze houden zich niet aan wat ze zelf zeggen. Ze spreken elkaar tegen. De ene paus noemt u een ketter. En voor de andere paus zijt je een gelovige mens. Je kunt daar geen staat op maken. Hun woorden, hun daden zijn niet betrouwbaar. Het enige betrouwbare, en daarom heb ik in mijn eerste betoog dat ook willen nadrukken, is het geschreven woord van God. Daar kunnen wij aan vasthouden. En we zijn gewaarschuwd met de woorden. Voeg niet toe aan zijn woorden en neem daar niet van af, want je wordt een leugenaar bevonden.
5 minuten.
Dan heb ik nog wat tijd over. Jezus zei, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij zei, als je in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En laat me nog een aanvullende gedachte koppelen. Er wordt geopperd door de katholieke kerk dat zij het teken van eenheid zijn. Wel, ik lees in 1054 in hun geschriften dat er een breuk is gekomen tussen het oosten en het westen. En een van de punten was het gezag van Rome. De kerk van het oosten erkende het gezag van Rome. En ze hebben elkaar geëxcommuniceerd. En kijk wat er dan staat. In 1965, aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, is de excommunicatie beiderzijds opgeheven als teken van verzoening. Hiermee is het onderlinge verschil in zienswijze niet verdwenen. Dus ze spreken elkaar tegen. Ook de Oosterse kerk aanvaardt gewoon bepaalde leerstellingen, zoals de onbevlekte ontvangenis. Zij aanvaardt dat niet, zij erkent dat niet. Dus tegenstellingen zijn niet opgeheven, maar ze hebben wel eenheid met elkaar. Hoe kan dat? Hoe kunnen wij eenheid hebben in verdeeldheid? We zien verder. Ik lees verder hier, interessant, van de middeleeuwen. Frankrijk, rond 1300 en, tussen 1300 en 1500. Frankrijk krijgt nu de pauselijke residentie binnen haar bereik. Dus de zetel van de paus is niet altijd in Rome geweest, hier staat. Als de paus zich vestigt te Avignon, in plaats van in het bouwvallige en twistzieke Rome dat onder Duitse invloed stond. De kerk, twistziek, bouwvallig, je kunt er niet op vertrouwen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, tussen aanhalingstekens, een betwistbare pauskeuze. Hoe kan u een pauskeuze? De Heilige Geest die zijn kerk stuurt, die Gods kerk stuurt, die bepaalt wie de paus is en wie niet. Hoe kan dat betwistbaar zijn? Wel, een betwistbare pauskeuze. Zag men op een gegeven moment niet één, maar twee pauzen. Eén in Rome en één in Avignon. Grote onzekerheid. Aan beide zijden heilige. Een concilie, waarvan zeg je, ja, de concilies die geven antwoorden. Een concilie bracht geen redding. Kijk wat er dan staat. Want de derde paus, drie pauzen, die het benoemde, werden ook niet algemeen aanvaard. Toen tenslotte na bijna 40 jaar twijfel tijdens het concilie van Constans de kwestie opgelost werd, had deze episode aan de westerse christenheid natuurlijk geen goed gedaan.
Anderhalve minuut.
Ik lees nog iets verder. Maar de rijkdommen van vele kerkelijke bezittingen en het verouderen van instellingen die eens zin gehad hadden, bracht een geest van slapheid en onheiligheid onder vele bestuurders van de kerk. Als we verder lezen over Maarten Luther, dan zien we dat er staat de verdeeldheid die daardoor is gekomen. Maarten Luther die zich verzette tegen dat goddeloos gedrag van de kerk. De katholieke gemeenschap, nee niet de gemeenschap, de leiders, staat in die gebeurtenissen allerminst met schone handen. Te velen, ook onder de kerkelijke leiders, hadden verzuimd zich te ontdoen van hun rijkdommen, zinnelijkheid en heerszucht. Zij hadden Christus kerk slecht bewaard. Wat zou de Heilige Geest doen? Wat hebben we gezien in de catechismus? Zijn kerk bewaren en die zou die zuiver houden. De katholieke kerk is niet de kerk van Christus. En als wij ons overgeven aan de katholieke kerk, dan vrees ik voor onze ziel in de eeuwigheid. Amen.